Ik heb voor u de volgende afkondigingen. De diensten voor zondag 26 januari. Om 10:00 morgens proponent Klein uit Nieuw-Lekkerland. En om 6:30 dominee Liefting. De collecte van vandaag. De eerste collecte is voor kerkomroep. En de tweede voor de plaatselijke gemeente. En voor alles geldt. En dan in dit geval de diensten ook volgende week. Zo de Heere wil en wij leven. Verheffen wij nu onze harten tot de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen de Heere ons lied uit Psalm 138, het eerste en het vierde vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, 1 en 4. Verbonden met heel Gods kerk beleiden wij ook vanavond ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 68, het laatste vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wien het volk zijn sterkte heeft, looft God elk moet hen vrezen. 68 vers 17. Laat ieder van u dan met mij in zijn of haar hart meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen, Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van de schriften. Heere, groot en almachtige God, u de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij danken u voor deze tweede dienst. Voor de opening van dit huis. Voor de opening van uw woord. En daar bidden wij dan ook om, Heere. Wilt u dat vanavond ook doen? Dat wij hier niet alleen zitten, lichamelijk, dat we uit ons huis gingen, het kerkgebouw in of thuis verbonden zijn, naar het lichaam, zittend, luisterend. Dat niet alleen, Heere. Wij bidden u, open ons hart. Spreek, Heere, dat uw gemeente horen zal. Doe dat door de werking van uw Heilige Geest. Want zonder uw Heilige Geest, Heere, dan zijn er wel de liederen en ook de teksten, zelfs een preek, maar het is toch leeg en het blijft toch plat. En het zal niet doen wat u behaagt. En daarom, te meer, wij roepen u. Kom over en vervul ons en doe het opnieuw, Heere. Niets is vanzelfsprekend. Alles en in alles is van u en zijn we ook van u afhankelijk. wilt u horen op ons bidden en zo volmaken. Dat betekent dat we ook leeg zijn van alles wat in ons is en op onszelf gericht is. Leeg worden van alles wat ons van u afhaalt, ook in een kerkdienst als vanavond. In het samen zijn als we luisteren, maar ondertussen deze of gene gedachte ons binnenkomt en ook vervullen kan. Heren, u bent almachtig. Wij pleiten op uw almacht en op uw genade. Toon uw barmhartigheid, uw goede tierenheid. Open uw hart vanavond, heren, voor uw gemeente. Dat wij horen en verstaan mogen wat u tot ons te zeggen hebt. Weer de werken van de boze. Mag ook deze dienst uitlopen op de eer en op de verheerlijking van uw grote en heilige naam. Wij vragen dat van u uit genade alleen, om de Heer Jezus wil. Amen. De schriftlezing vanavond is uit het Nieuwe Testament, Efeze 6. Daarvan lezen we vers 10 tot en met vers 20, waarboven staat de geestelijke wapenrusting. Efeze 6, vanaf vers 10 tot en met vers 20. Dit is het woord van God. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest, en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. En voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Tot zover de lezing uit het woord van God en er staat geschreven: zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst van de verkondiging vindt u ook in het voorgelezen schriftgedeelte. En als kerntekst zouden we kunnen lezen het 10e vers, het eerste daarvan: wordt krachtig in de Heere. Dat heb ik dan ook boven de preek geschreven. Wordt krachtig in de Heere. Drie vragen daarbij: waarom, waarmee en hoe. Wordt krachtig in de Heere. Waarom, waarmee en hoe. En voor de kinderen: hebben jullie wel eens een soldaat gezien? Ja, dat denk ik wel. En ook wel eens die, ja kijk, een soldaat die zijn pyjama heeft en zijn tanden aan poetsen is, dat ziet er niet zo heel indrukwekkend uit natuurlijk. Maar wel als hij zijn kleding aan heeft, zijn soldatenkleren en zijn wapens bij zich heeft. Nou dan, ja, dat ziet er wel heel sterk uit. Nou, we hebben net uit de Bijbel gelezen. En daar schrijft Paulus over zo'n soldaat. En die heeft wel 6 onderdelen bij zich. Dat is niet een soldaat uit onze tijd, maar uit de tijd van de Romeinen. Eerst een gordel heeft hij om. Een gordel en een riem zou je kunnen zeggen. Waarom? Omdat de kleren in die dagen waren heel lang. En als je dan een gordel omdoet, dan kun je de kleren iets optrekken, zodat je wat sneller kunt lopen en bewegen. Anders zou je over je eigen kleren nog kunnen struikelen. Dat is het eerste. Het tweede, een borstharnas. Dat zijn van die platen van voor, vaak ook van achteren, die dan je hart beschermen. Zodat als je dan geraakt of gestoken wordt, dat je het kunt tegenhouden. Het derde zijn de schoenen of de laarzen. En die heb je ook heel erg nodig, want ja, wij hebben mooie wegen, stoeptegels en asfalt en zo. Maar dat had je in die tijd veel minder. Er waren wel hoofdwegen, de Romeinen legden die wegen ook wel aan. Maar een gevecht kon ook zomaar ergens in de modder zijn. Dus je moet stevige schoenen hebben. Laarzen, zodat je ook weer goed kunt verder bewegen. Het vierde was een schild. En bij een schild kun je denken aan zo'n mooi rond schild die je vasthoudt. Maar beter is het om te denken aan zo'n heel groot en lang schild die op de grond staat. Gewoon zo'n rechthoekig schild waar je helemaal achter kan gaan staan. En ja, je kunt om het hoekje kijken, maar als je gewoon voor hem houdt, dan ziet niemand dat jij erachter staat. Zo'n groot schild. Nou, je ziet het al gebeuren. De gordel, de borstharnas, de schoenen, de laarzen, het schild. En toen las ik, er waren er nog 2 dingen en die werden meestal even aangegeven. Het vijfde is namelijk de helm. Die werd dan opgezet op het hoofd. En dan tenslotte, want het zijn allemaal nog onderdelen voor de verdediging. Hè? En zodat je zelf goed gereed bent. En tenslotte nog een wapen, want er is nog 1 hand vrij, het schild, en het andere hand een zwaard. Zie je het voor je? Zo'n Romeins soldaat. Nou, dat ziet er sterk uit, hè? En weet je wat je dan maar moet onthouden? Zo sterk ben je nu als je in de Heere bent en bij de Heere hoort. Dan ben je ook zo sterk. Dat wil Paulus leren. Bid dan ook maar, Heere, maak mij sterk in u. Waarom zou je sterk moeten zijn? Nou, dat je het goede kunt doen en dat je het verkeerde juist niet zult doen. Goed onthouden. Dat wilde ik vast voor jullie vertellen en dan hebben we straks met het luisteren van de preek denk ik ook nog wel weer gemak van. Zullen we nu ter voorbereiding op de verkondiging gaan zingen uit Psalm 115, het eerste en het tweede couplet. Niet ons, o Heere, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tierenheen alle eer en roem gegeven. En ook het tweede vers uit Psalm 115. In antwoord op de verkondiging zingen wij straks uit Psalm 18, eerst vers 10 en dan de voorzang. Psalm 18, vers 10 en dan vers 0, om zo maar te zeggen. De tekst van de verkondiging is Efeze 6, vers 10 tot 20. En ik noemde wel vers 10. Word krachtig in de Heere. Waarom? Waarmee? En hoe? Gemeente, de apostel Paulus komt tot een afronding van zijn brief aan de gemeente in Efeze. Veel heeft hij geschreven. En het wordt nu komt het moment om een aantal slotwoorden aan het papier toe te vertrouwen onder leiding van de Heilige Geest. En die klinken dan zo, of tenminste die beginnen dan zo. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heere. En in de sterkte zijner macht. Maar dan zou je toch de vraag kunnen stellen waarom. Waarom wordt de gemeente in Efeze opgeroepen om krachtig te zijn? Wat is er aan de hand? Als je sterk moet zijn, dan zal er toch een reden zijn om sterk te zijn. Is het niet? Het heeft pas zin om een paraplu op te zetten als het regent. Een parasol als de zon schijnt. Een reddingsvest als, ja, in de buurt van water er het gevaar is van verdrinken. Dus, krachtig worden, gesterkt te worden. Wanneer is dat dan nodig? Als er strijd blijkbaar is. En dat is ook zo. Daar komen we zo op. En het woordje strijd, wat Paulus gebruikt, verderop, dat heeft te maken, dat verwijst in het Grieks naar een, dat kan ook verwijzen naar een worstelwedstrijd. Zojuist hebben we de soldaat gezien met zijn mooie uitrusting, 6 onderdelen. Hij zou ook een worstelwedstrijd voor ogen kunnen hebben. En dat begrijpen de kinderen ook wel. Worstelen, vechten. En wat was dan het doel? Wie had er gewonnen? Degene die de ander onderuit wist te halen. Van zijn voeten wist te krijgen. Op de grond zou krijgen. Worstelen. Door pure kracht of door schijnbewegingen. Nou, zo direct en zo dichtbij schildert Paulus de strijd met, ja, met de boze. De geestelijke strijd. Want, zo schrijft hij, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Vlees en bloed, dat zijn de mensen die je voor je ziet. Met een hoofd en een lichaam, armen en benen. Het natuurlijke, niet zozeer, nee, het bovennatuurlijke. Tegen de listige omleidingen des duivels. De duivel is bezig om heel listig, heel slim ons onderuit te halen, zoals bij zo'n worstelwedstrijd. Die heeft daar zo ook zo zijn methodes voor. Hij is de diabolos, de mensenmoordenaar, de vader van de leugenaar. Het doet ook denken aan de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn, die ook listig werd verleid om een knieval te maken voor de boze, voor de Satan. Jezus gaf de Satan toen ook de titel mee, de overste van deze wereld. Nou, net als toen zijn ook vandaag de listen van de duivel nog steeds aanwezig. En ik dacht zo, misschien is de boze, de Satan, wel op zijn meest sluw als hij ons mensen, zeker in het Westen, er langzamerhand van weten overtuigen dat hij er misschien helemaal niet is. De duivel, de boze, dat is iets van vroeger. Dat geloof je nu toch niet meer. Nou, als die gedachte post kan vatten, en dat is helaas bij velen het geval, dan heeft hij misschien wel zijn allergrootste troefkaart weten te spelen met succes. Nee, zegt Paulus, er is strijd. En dan noemt hij een heel rijtje. Dat hebben we kunnen lezen, vers 12. Tegen de overheden, Tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Samengevat, alle machten en krachten die zich verheffen tegen God, onder leiding van de tegenstander van God. Die zich verheffen tegen Gods reddende handelen en ingrijpen in deze wereld. En daarom, wordt krachtig in de Heere. Dat was onze eerste vraag, hè? Waarom wordt krachtig? Daarom dus, omdat er een geestelijke strijd gaande is. Een geestelijke worstelwedstrijd. En dat leest dan ook, hè? Vers 11, opdat gij kunt staan. En vers 13, opdat gij kunt wederstaan. En alles verricht hebbende, staande blijven. En vers 14 opnieuw, sta dan. Gemeente, zo een vraag aan het begin van de preek. Zou het ook zo kunnen zijn dat we vandaag de dag, zoveel jaren na de tijd van de apostel Paulus, zouden kunnen zeggen, die tijd van heftige geestelijke strijd, dat ja, ook dat is eigenlijk wel voorbij. Dat zijn we zo onderhand wel te boven gekomen. Het valt nog wel mee hoor, vandaag. En misschien dat iemand dat persoonlijk ook zo voor zichzelf wel denkt. Ja, die strijd, dat heb ik eigenlijk wel achter me gelaten. Ik leef meer in de overwinning. Maar gemeente, wie vanavond deze woorden, dit gedeelte uit de brief van Paulus aan Efeze, werkelijk wil horen en niet voorbij wil gaan, die moet toch zeggen nee. Het kan niet zo zijn, zolang wij hier op deze aarde zijn, dat dan die strijd al voorbij is. Die overwinning, die definitieve overwinning en het beëindigen van die strijd, dat staat nog uit. Zolang Jezus nog niet is teruggekomen, zal de boze continu doorgaan, dag en nacht, om met zijn listige veromleidingen en verleidingen de mensen, jou dus erbij, van God af te houden. Of het werk van God te verstoren. Hij zal proberen jou zo nutteloos mogelijk te maken. Als je de Heer hebt liefgekregen. Dus ja, er is inderdaad een gevaarlijke omstandigheid. En misschien dat het ook zo is dat christenen in het Westen zoals wij, waar wij ook toe behoren, het gevaar lopen om de realiteit, om de werkelijkheid van die bovennatuurlijke macht en krachten wat te bagatelliseren. Vergelijk het met een huiseigenaar. Als je nu weet dat op een bepaalde nacht er een inbreker komt, dan neem je je maatregelen. Maar als je nou een huiseigenaar bent en je gelooft niet in het bestaan van inbrekers, dan denk je, ja, die bestaan niet. Dat gebeurt niet. En je neemt geen maatregelen, dan zal die morgen na de inbraak toch de grote schrik er zijn. Oh, ze zijn er toch wel. Nou, dat is maar een klein voorbeeld. Wat is dan de bedoeling van Paulus? Wil hij misschien ons bang maken? En daar de gemeente in Efeze, bangmakerij van Paulus. Moeten we het zo dan maar lezen? Het antwoord is zeker niet. Ja, het is nodig om het bestaan van de boze en van machten en krachten te erkennen. Zeker. Maar het is niet de bedoeling, ook vanavond niet, om daar dan in te blijven. En daarvan onder de indruk dusdanig te raken dat het leven van een christen verstoord zou worden. Nee, dat niet. En daarom dus de opening van dit laatste deel uit de brief. Voort, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere. En daar gaat het op aan. In dit gedeelte, krachtig te zijn in de Heere tegen de achtergrond dus van die andere machten en krachten. De tweede vraag in de preek was, wordt krachtig, waarmee dan? Waarmee zal dan de geestelijke strijd gevoerd moeten worden? Wel, dat is dan die welbekende wapenrusting. waar we voorafgaand naar de schriftlezing al langs geweest zijn. Die 6 onderdelen van de wapenrusting waar Paulus een vertaling maakt naar het geestelijke daarvan. Laten we ze alle 6 kort langslopen. En dat zeg ik er nu vast bij. Bij elk van de 6 zou nog veel meer te zeggen zijn. Maar het gaat vanavond nu om een overzicht van deze 6. Wat was ook alweer het eerste? Dat was de gordel, dat was de riem. Om de kleren wat op te trekken, zodat er bewegingsvrijheid is. Paulus zegt, die bewegingsvrijheid, dat is de waarheid voor een christen. De waarheid. Leg af alle leugen en doe de waarheid aan. Dat is het eerste van de wapenrusting. Sta dan, vers 14, uw lenden om God hebbende met de waarheid. En dan gaan we straks verder. De waarheid, dus als eerste. De lenden om God. Het is ook een verwijzing vanuit Jesaja. Daar staat, gerechtigheid zal de gordel om zijn lendenen zijn. En waarheid de gordel om zijn middel. Welke waarheid bedoelt Paulus? Zou het niet deze waarheid zijn? De eenvoudige waarheid van het woord van God tegenover alle leugens die de boze daar overheen wil strooien. Om gord te zijn met Gods waarheid. De roeping ook te hebben om overeenkomstig de waarheid van het woord te leven. Dat geeft bewegingsvrijheid. Leugen en bedrog, het tegenovergestelde. En het zou ook de God van de waarheid beledigen en de Heilige Geest bedroeven als een christen leeft met hier en daar een leugentje en verderop weer bedrog. Het zou de relatie met de Heer en het ontvangen van goddelijke kracht in de weg staan. De bewegingsvrijheid wordt ontnomen zonder de waarheid. Leg daarom de leugen af, spreek de waarheid ieder tegen zijn naaste. Wij zijn immers leden van elkaar, had Paulus eerder in de brief al geschreven. De vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Dan het tweede, dat was het borstharnas, die platen voor en vaak dan ook achter. Verder in vers 14... staat dan, uw lenden om God hebben met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Ook daarover lezen we in Jesaja. Hij trok de gerechtigheid aan als een borstwapen, als een harnas. Gerechtigheid aandoen. Welke gerechtigheid? Natuurlijk, de gerechtigheid van Christus. Van hem gekregen. Want het is zijn gerechtigheid waarmee hij de zijne omkleedt. Met een borstharnas omkleedt. En dat harnas, dat is echt dicht. Daar gaat niets doorheen. Het is niet maar half wat. Of een kartonnen plaatje of zo. Nee, een volkomen harnas. Volkomen gerechtigheid van Christus. En het is een bekende strategie van de duivel als het hier om gaat. Om een beeld ook juist in de kerk rond te strooien dat de gerechtigheid van Christus maar eigenlijk maar wat half is. En in elk geval niet volkomen. Maar nee, de gerechtigheid van Christus is een volkomen zaak. En wat wil dat zeggen? Dat het weer recht is, dat het weer goed is. Tussen een christen, tussen hem of haar die gelooft en die verbonden is met de Heer Jezus, dat het weer goed is tussen hem of haar en God. Recht op te staan, God weer onder ogen te kunnen komen. Gerechtvaardigd te zijn. Niet door eigen goede werken, nee, maar door het werk van de Heer Jezus Christus, door zijn offer wat hij gebracht heeft. De vergeving van de zonde, de gerechtigheid dus, wat hij verdiend heeft. Bekleed u daarmee, met zijn gerechtigheid. Dat is dus een roeping om ook te leven, in gerechtigheid en in heiligheid. En opnieuw vallen in de zonde, ja, dat maakt dus kwetsbaar. Dan wordt als het ware die harnas van gerechtigheid beschadigd of deels blootgelegd. Hernieuw de zonde. Nee, bekleed u met de gerechtigheid van Christus. Geef de duivel geen plaats, had Paulus eerder ook al gezegd. We gaan naar het derde. Wat was dat? Dat waren de schoenen. De laarzen, vers 15. En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Opnieuw, Jesaja. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede, het heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Hier klinkt de oproep om voorbereid te zijn om het evangelie ook te kunnen verkondigen. Ben je er klaar voor? Weet je wat je zeggen zult als jij iemand ontmoeten zult die je misschien maar kort in je leven tegenkomt, misschien maar één keer? Je spreekt elkaar 5 minuten en misschien daarna wel nooit weer. Zo'n situatie, dat helpt wel als het hier om gaat. Weet je dan wat je zeggen zult? Ben je voorbereid om het evangelie te verkondigen? Voorbereid. En je kunt ook de nadruk opleggen, ben je ertoe bereid? Is dat het verlangen van het hart door het werk van de Heilige Geest? Dat zijn nu die schoenen, die laarzen. Dat je stevig zult staan. Dat je weet wat je zeggen zult. En dat je een boodschap hebt voor een verloren wereld, voor een verloren mens. Dat je het evangelie van de vrede hebt, die je delen mag tegenover zoveel onvrede en gevaar. Het evangelie van de vrede. Mooi, hè? Halverwege de wapenrusting, wapen. Rusting, oorlogsvoering, dat woordje vrede. Want dat is het evangelie van God. Hij heeft vrede aangebracht. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen, want Hij is onze vrede. Schreef Paulus ook eerder al. We gaan naar het vierde. Het schild, vers 16. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Psalm 35, grijp het kleine en het grote schild, sta op mij te hulp. Zo schrijft Paulus daar nu over dit schild. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, anders vertaald, in alles aangenomen hebbende het schild des geloofs. Geloven, het geloof, ja. En wat is dat dan? Waar staat dat schild voor? Waar je dus helemaal achter kunt gaan staan. En waar de vurige pijlen, want dat ging in die tijd zo. Een pijl was niet zomaar een houten stokje. Maar daar werd werk van gemaakt. En even in het vuur gedoopt. Dat was een vurige pijl. Die dan op het schild kon neerkomen en gedoofd worden. Maar wat is, waar staat dat dan voor? Nou, Paulus zegt dat, denk dan aan het geloof. In het geloof is een christen veilig. Hij of zij die gelooft, staat veilig. Waarom? Omdat geloven betekent toevlucht nemen tot de Heere, tot de Heere Jezus. In al je kwetsbaarheid, in al je onmogelijkheid, zondigheid, vluchten naar Hem tot je behoud. Heer, ik moet het van U hebben, help mij, red mij. Dat is geloven, toevlucht nemen. En daarin zit dus ook vertrouwen. In de Heer. Dat wat ik niet en nooit kan, Hij wel kan. En ook doen zal. omdat hij het beloofd heeft. Grijp zo het schild van het geloof in die geestelijke strijd. Als er al vurige pijlen van de boze op je afkomen, die je op wat voor reden dan ook weer belagen en van God proberen af te trekken. Via zonde, via afleiding, via verleiding. Of welke gedachte er dan ook op kan komen. Grijp de schild van het geloof. Vlucht naar de Heer en Heiland, de Heer Jezus Christus. Dat is het schild. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door geloof in Hem. Schreef Paulus al eerder. En ik las ook nog bij een groot gevecht. Hoe zag het er dan uit? Dan stonden daar al die soldaten op een rij. Elk met een schild. Een muur van schilden. Vertaald naar het beeld wat Paulus erin ziet. Een muur van hen die geloven. En zo is het ook in de geestelijke strijd. En in het geloof. Te weten er niet alleen voor te staan. Maar dat er een gemeente mag zijn, dat de Heere u en jou een gemeente gegeven heeft, waar je onderdeel van mag zijn. En waar op de kwade dagen er die anderen om u heen en jou heen zijn, die het schild van het geloof, om zo te zeggen, nog een beetje opzij schuiven van links en rechts. Als het schild van het geloof in eigen hand wankel voelt. Dat ook. Wat een genade van onze Heere. En dan gaan we naar het vijfde. De soldaat is al aardig toegerust. De gordel is om. Het borstharnas. Het schoeisel is aan. Het schild is geheven. En dan komt er nog iemand en die zit nog wat op het hoofd. Ziet u het? Zo is het de Heere zelf. En wat zet Hij op het hoofd? Het schild, nee, de helm van de zaligheid. Vers 17, en neem de helm der zaligheid. Jesaja 59, want Hij trok de gerechtigheid aan als een harnas en zette de helm van het heil op zijn hoofd. We horen wel, het lijkt wel alsof Paulus bij deze woorden, geïnspireerd door de Heilige Geest, ook de boekrol van Jesaja, bij wijze van spreken, pas gelezen heeft. De helm van het heil, van de zaligheid. En dat verwijst naar de zaligheid van onze Heer Jezus Christus. Zoals de gerechtigheid dat bornhas het hart beschermt, dat borstharnas het hart beschermt. Wat op de gerechtigheid wijst van de Heer Jezus. Zo is het ook met de helm. Dat wijst op de bescherming van het hoofd. Waarmee het hoofd is veiliggesteld. Dat de zaligheid vaststaat. Wat er ook verder met het lichaam gebeurt. Dat het hoofd veilig is. En je kunt het ook nog zo zeggen. Dat het hoofd nu Christus zelf is. Die in de hemel is. En de zaligheid daar vast bewaart. Neem die helm van de zaligheid in de geestelijke strijd. De zaligheid die er is van Christus, die er is in Christus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. De gave van die zaligheid. Zo wordt die helm nu opgezet door de Heere. En dan zijn we bij het zesde en laatste onderdeel van de wapenrusting. En dat was het zwaard. 17b. En het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Het Griekse woord wat gebruikt wordt bij zwaard, magaira, dat verwijst naar een kort, soms licht gebogen dolk. Ongeveer 60 centimeter lang. Jesaja 49, Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Het aannemen van het zwaard van de geest. Nou, daar klinkt dus de aansporing om de schrift te kennen. Het zwaard van het woord. En dat is dus van de Heilige Geest. De Heilige Geest is de auteur van de schrift, van de eerste tot de laatste bladzijde. Neem dat aan. Zorg dat je de schriften kent en daaronder bent en daarvan hoort. Hoeveel teksten ken jij uit je hoofd? En hoeveel heb je er in je leven al geleerd? Ken je ze nu nog? Zet op deze week nog eens op een rijtje. En leer er nog eens een bij. Neem het zwaard zo van het woord van God. Zodat je je kunt verdedigen zoals Jezus dat deed. Toen de duivel hem aanviel in de woestijn. En dat niet alleen. Maar het zwaard is van de hele wapenrusting ook tegelijkertijd het middel voor de aanval. Er worden overwinningen mee behaald. Waar het woord van God open gaat. Dat is wat Paulus als laatste onderdeel noemt. Het woord van God als het zwaard. Hoe zal het verder komen met het koninkrijk van God in de geestelijke strijd? Het zal verder komen als het woord open gaat. Uitgelegd wordt. Toegepast wordt. Eruit geleefd wordt. Ermee gestreden wordt. Zo zal het aan de hand van God gelukkig voortgaan. Zijn werk. Een oproep dus om het evangelie bekend te maken. En dat zal het rijk van de duisternis ook in 2025 veel schade gaan toebrengen. Wees daarvan verzekerd. Het evangelie en alle andere woorden van God en alle woorden die door zijn Heilige Geest worden gegeven. Later zegt Jezus tegen zijn discipelen, zei hij al, en wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet en bedenk het niet. Maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Dan heb je hetzelfde. Dan is het de Heilige Geest die de woorden geven wil. Op het moment dat misschien het woord van God zelf buiten bereik is geraakt. Het zwaard van de geest. Gemeente, zie daar. Tegen de achtergrond van de duivel en de duistere machten. Die zesdelige wapenrusting die God aanreikt. In zijn Zoon de Heer Jezus. En elk van de zes heeft hij volkomen gedragen en gehanteerd. En nu is hij het die het vanuit de hemel uitdeelt door zijn Heilige Geest en omlegt, omhangt, aandoet en aangort. Hoe is het ermee met de strijd? Gebruikt u het ook allemaal? Is het herkenbaar zo? Ja, het wordt beeldend beschreven, maar nou de praktijk. Wordt zo de strijd gevoerd, de dagen door van jou, door jouw agenda heen en van u? Iemand zegt, nou dat is eigenlijk dan ja, mijn vraag die opkomt als ik dit zo hoor. Ik weet, er is een wapenrusting. Het is de wapenrusting van Christus. En hij heeft het verdiend en hij deelt het, dat weet ik. Maar hoe zal ik hem gebruiken? Hoe zal ik die wapenrusting ooit gebruiken? Ik, hè? Je moest dus weten wie ik ben. Dat kan ik toch niet? De wapenrusting is goed. Maar ik. En dat is onze derde vraag voor de preek. En dat was de vraag, hoe dan? Word krachtig in de Heer. Word krachtig in de Heer tegenover de boze. Met de wapenrusting, maar hoe? Nou, daarover gaan de laatste drie versen van dit blokje. En meteen aan het begin van vers 18, daar staat het antwoord. Ziet u het al staan? Hoe zal het gaan? Nou zo, met alle bidding en smeking. Nog een keer, biddende te allen tijden in de geest. En tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor alle heiligen. Daar ligt de sleutel. De wapenrusting zal gebruikt worden. Biddend. En wat betekent het gebed? Dat betekent de verbinding met God zelf. Door zijn Heilige Geest. Dat hij in de afhankelijkheid van degene die tot hem de toevlucht neemt. Dat hij die afhankelijkheid vervult met zijn zegen, met zijn genade, met zijn wapenrusting. Heere, geef mij dat ik het gebruiken zal, want in eigen kracht red ik het niet. Ga ik ten onder, laat ik het in de kast staan. O Heere, geef mij toch uw geest. En hoe staat het er dan? Met alle bidding en smeking biddende te allen tijden. Dus er is niet een moment van bidden en dan weer een moment van werken. In zekere zin is dat natuurlijk ook wel waar. Maar het gaat hier eigenlijk nog dieper. Hè? Te allen tijden bidden. Dat is mooi. Hè? Paulus tekent hier het gebed niet als een zevende en laatste onderdeel van de wapenrusting. Zo van, we moeten ook nog bidden. Hoe vaak gebeurt dat trouwens niet? We moeten trouwens ook nog bidden. Of laten we eerst, allemaal natuurlijk goed bedoeld. Maar waar we nu op gewezen worden is dit. Het gebed is niet ook nog een extraatje. Maar dat is nu de onderligger. Die door alles heen en voor alles uit gaat. Omdat het de verbinding betekent met God. Omdat ik de goddelijke wapenrusting nooit en ten nimmer uit mezelf zal kunnen gebruiken. Dat ik voortdurend zijn kracht door mij heen nodig heb. Gemeente, wie zo biddend te alle tijden mag gaan straks de kerk uit en daarna de week in. De geestelijke strijd weer tegemoet. Die mag veel verwachting hebben. Van wie? Van zichzelf? Nee, van de Heere. Van de Heere Jezus Christus. Want het is zijn wapenrusting. En het is zijn Heilige Geest. Waarmee hij ook u en ook jou beloofd heeft te willen bekrachtigen. Waakzaam te zijn. Zo gaat het nog verder. Hè? Wakende met alle gedurigheid en smeking voor alle, voor de Heilige. Blijkbaar. Als het gaat om de geestelijke strijd, is er ook zo gemakkelijk een indommelen en een slapen en sluimeren. Maar de boze slaapt en sluimert niet. Die is altijd actief. En daarom, wees dan wakende met alle gedurigheid en smeking. En dan staat er veelbetekenend bij voor al de heiligen. Daar heb je dat beeld even weer terug naar die schilden daar op een rij. Ga nu straks niet heen om wat hier staat alleen voor uzelf toe te passen en daar alleen voor uzelf uit te leven. Dat zeker eerst, want als u er niet uit leeft, zult u ook niet vruchtbaar en nuttig kunnen zijn voor de ander. Maar houd het er niet bij. Bid tegelijkertijd, bid mede voor al de heiligen, voor de broeder en zuster in de gemeente en daarbuiten. Die ook in dezelfde strijd staat en voor dezelfde aanvallen van de boze gesteld staat. En die misschien op dit moment de geestelijke wapenrusting niet weet te hanteren. Bid met bidden en smeking ook voor hem of haar. Dat God door zijn genade en goedheid het weer openbreken zal. En met zijn Heilige Geest weer vervullen zal. Weer sterken zal. En dan sluit Paulus af in vers 19 en 20. En bidt dan ook voor mij. Opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid. Om de verborgenheid des evangelies bekend te maken. Waarvan ik gezant ben in een keten. Opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken gelijk mij betaamt. Te spreken. Hoort u dat? Paulus sluit af en hij vraagt voorbeden voor hemzelf. Hij als de prediker, de voorganger, de dienaar van het woord. Hij zegt het tegen de gemeente, bid ook voor mij. opdat ik vrijmoedigheid zal krijgen. En dat ik met alle ruimte en vrijheid het evangelie, de blijde boodschap van vrede, verkondigen zal. Voelt u gemeente? En doet u het ook? Doe jij het ook? Bidden voor de predikanten. Die week na week ook aan deze plaats mogen voorgaan. Bid voor hen. Bid ook voor mij. Dat mij de vrijmoedigheid gegeven zal worden. Is het zo niet? Naar de zin en de mening van de Heilige Geest. En zal het hem niet een vreugde zijn een biddende gemeente te zien. En zal hij dan ook niet vervullen met zijn geest. En zo door het gebed en de voorbeden mag de wapenrusting ook bij Paulus tot leven komen. Ook hij en het evangelie en de brieven zijn er getuigen van. Hij heeft die vrijmoedigheid gekregen. En heeft het zwaard van God, om een van de zes te noemen. Van de geest, het woord van God, mogen hanteren. Gemeente, terug naar het begin. Word gesterkt. Voorts, mijn broeders, word krachtig in de Heer. Begrijpen we nu wat er staat? Dat was het thema voor de preek. Word krachtig in de Heer. Met alles wat we daarna gehoord hebben, kunnen we nu wat hier staat nog iets beter plaatsen. Want let op, er staat niet voorts, mijn broeders. Sterk u. Krachtig uzelf. Nee, er staat. Word krachtig in de Heer. Dat verschil, dat voelen we toch wel. Word het in de Heer. Dat is passief uitgesproken. Die kracht komt inderdaad nu niet uit mij en niet uit jou en u voort. Maar het is de kracht van de Heer. Het is zijn wapenrusting die hij geeft en uitdeelt. Ieder die gelooft. Laat het dan zo zijn. Zoals het is in hem. Word gesterkt in de Heer en in de sterkte van zijn macht. En die sterkte van zijn macht, daar heeft hij een schildering van gegeven. Met die zesdelige wapenrusting. Opdat u zult staande blijven. Stand kunt houden in die worstelwedstrijd waar de boze voortdurend, let maar op hoor, straks ga je de kerk uit en dan begint hij al, misschien nu al wel, voortdurend jou probeert en u erbij onderuit te halen. Word gesterkt dan in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Tot slot, gemeente, sta jij daar nou nog buiten? Of u misschien? En buiten, ja, dat wat Paulus nu schrijft en omschrijft echt iets vreemds is voor je. Dat je niet weet waar hij het over heeft. De sterkte in de Heer, het gesterkt worden, het krachtig worden voor hem, de wapenrusting. Die gerechtigheid, die zaligheid, die bereidheid. Die gereedheid om, en die bewegingsvrijheid, die waarheid en het woord van God te hanteren. Dat je zegt, eigenlijk, ik weet niet waar hij het over heeft. Ik kan het niet plaatsen in mijn leven. Wel, als dat zo is, dan is het vanavond nog niet te laat. Ook niet voor jou en ook niet voor u. Want weet u wat nou onderdeel is van het evangelie van de vrede? Dat wat de Heer Jezus verdiend heeft, die wapenrusting, dat hij die nu nog steeds, dat hij nog steeds gereed staat om die uit te delen. En hij roept dan ook jou er niet toe op, maak je sterk. Sterk je zodat het straks beter zal gaan. Nee, hij roept het dan ook jou toe. Zie, hier ben ik, hier ben ik. Het is mijn gerechtigheid ook voor jou verdiend. Het is mijn zaligheid ook voor jou verdiend. Het is mijn woord ook voor jou gegeven. Het is mijn waarheid. Het is alles van mij. En ik geef het je en ik deel het je uit om niet. Voor ieder die gelooft, die in zijn zonde en ellende zich tot hem, zich ter genezing wenden. Zodat u en zodat jij voor het eerst vanavond of weer opnieuw het zult mogen meezingen straks. Het is Heere Jezus, God drie enig, door u en door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Laten we nu samen danken en de Heer ook bidden. Ja, Heere, mag dat het antwoord zijn van ons allen op de verkondiging van uw woord, Heere. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen. O God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. U, Heere, Van u is al de kracht. Van u is al de heerlijkheid. En dat tot in eeuwigheid. Mijn steenrots, mijn burg, mijn helper, het is de Heere. Mijn God, mijn rots, mijn zaligheid, mijn eer. De psalmdichter had er ook al niet genoeg van. Heere, mogen we zo krachtig in de Heere straks het kerkgebouw verlaten, huiswaarts keren, de dag afsluiten, de week vervolgen, in u de Heere, in u Heere, en in de sterkte van uw macht, omgord ons. O, we bidden, Heere, geef uw Heilige Geest, onthoud hem niet. Doe verzoening over al onze zonden, want die staan ertussen. Die maken ons zwak. Maar uw verzoening en uw vergeving en uw vernieuwing, het is alle morgen toch nieuw. Wat een wonder. Wij begrijpen dat eigenlijk helemaal niet. Maar u zegt het. En u wilde ook vanavond, blijkbaar, anders waren we hier wel niet geweest. Of er was er wel iets anders gebeurd, maar u wilde blijkbaar vanavond met dit deel uit uw woord bekrachtigen, ook aansporen. En bovenal om dat biddend te doen. Met alle bidding en smeking te alle tijden. Heere, geef een biddende gemeente. Niet alleen zondag, maar ook maandag. En dinsdag. En woensdag. En ook donderdag. En ook vrijdag. En ook zaterdag. En dan weer de zondag. Heere, geef dat we te alle tijden bidden zullen. En zo bekrachtigd zullen worden. Want Heere, op het gebed doet u grote wonderen. De boze, hij weet niet waar hij het heeft als het woord van God opengaat. En als de gemeente gesterkt wordt en het zwaard van uw geest in de hand krijgt. Hij moet de benen nemen. Hij kan niet staande blijven. Het omgekeerde is toch ook waar, Heer, dat als uw woord dicht blijft, er geen teksten geleerd worden, en niet geleefd wordt en gezongen wordt. Wat gemakkelijk is het dan voor de boze, als er geen zwaard is in de handen van hen, bij wie u er dat zwaard er wel in wil leggen. Of waar dat zwaard, om zo te zeggen, in de kast ligt. O Heere, wij bidden u. Mogen wij zo de gehele wapenrusting aandoen en hanteren. Geef ons de waarheid van u. Geef ons de gerechtigheid. Doe ons daarop zien en daaruit leven en daardoor bekrachtigd worden. En geef ons bereidheid, voorbereidheid en bereidheid het evangelie van de vrede te verkondigen. Heere, geef ons de helm van de zaligheid. Het hoofd wat boven is. Maar ook het hoofd wat erop wijst dat de zaligheid door u verdiend en door u uitgedeeld nou nooit kan worden weggenomen. En de zaligheid vaststaan mag. Heren, zo vragen wij en zo bidden wij voor de week die voor ligt. We bidden dat met en voor elkaar. Ja, ook voor elkaar. En voor de dienaren van het woord hier en op zoveel plaatsen meer. Ja, over het rond van de aarde. Heren, zolang u nog niet bent teruggekomen, zal de geestelijke strijd voortgaan. Maar zullen er overwinningen behaald worden door de kracht van uw geest? Heere, doe het. En doe het ook hier. Wees met de jongeren. U weet welke aanvallen van de boze op hen afkomen. Het kan van alles zijn. Het kan verpakt zitten in het hele mooie buitenkant. En als het er maar op neerkomt, dat het werk van u geblokkeerd wordt. En de vrede en de vreugde in u, de Heere, ver weg is. Dan maakt het daarna verder niet meer uit. Maar Heere, geef door de verlichting van uw Heilige Geest, dat ook de jongeren dat doorzien mogen. En gesterkt worden, bekrachtigd worden. Voor het eerst en opnieuw in u, de Heere. Geef het aan hen die op de middelbare leeftijd zijn. Vaak ook druk zijn. Volle agenda's. Er is zoveel wat moet gebeuren. En het moet eigenlijk ook allemaal wel. Heere, geef dan door alles heen. Biddend en strijdend te leven. Met een open vizier. Met de gerichtheid op u, de Heere. Het oog omhoog, het hart naar boven. En dat midden op het werk. Midden in het gezin. Midden in de buurt. Midden in de kerk. Heere, wij hebben u veel te vragen. En toch, u wilt erom gevraagd zijn. En daarom durven wij met vrijmoedigheid te pleiten op uw eigen belofte. Doe het, Heere. Vervul ons met uw geest en met uw kracht. Tot op de dag dat u, Heere Jezus Christus, zult terugkomen in heerlijkheid. Zult verschijnen. De wolken van de hemel. En dan, als de graven zullen opengaan. En zij die dan in leven zijn en u kennen mogen en in het geloof van u verbonden zijn. Voor eeuwig. De overwinning op de strijd en van de strijd. Bij u mogen genieten en vieren met eeuwige vreugde en eeuwige vrede. Zo vragen en bidden wij dit alles van u. Alleen uit genade. In Jezus' naam. Maranatha. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 89. Ik noemde dat al het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem. Gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. Wat er verder volgt, 89, het achtste couplet. Thank you. Ga dan u heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zegen.